Daarna willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing is deze morgen uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 10, de versen 1 tot en met 16. Marcus 10, vers 1 tot en met 16 is de schriftlezing.
En vandaar opgestaan zijnde ging Jezus naar de landpalen van Judea, door de overzijde van de Jordaan. En de scharen kwamen wederom samen bij hem. En gelijk hij gewoon was, leerde hij hen wederom. En de fariseeën tot hem komende, vraagden hem of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verlaten, hem verzoekende. Maar hij antwoordende, zei tot hen, wat heeft u Mozes geboden? En zij zeiden, Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven en haar te verlaten. En Jezus antwoordende, zei tot hen, vanwege de hardheid van uw hart heeft hij ulieden dat gebod geschreven. Maar van het begin van de schepping heeft ze God man en vrouw gemaakt. Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En in het huis vraagde hem zijn discipelen wederom van hetzelfde. En hij zei tot hen, zo wie zijn vrouw verlaat en een andere trouwt, die doet overspel tegen haar. En indien een vrouw haar man zal verlaten en met een ander trouwt, trouwen, die doet overspel. En zij brachten kinderen tot hem, opdat hij ze aanraken zou. En de discipelen bestraften degene die ze tot hem brachten. Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk en zei tot hen, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Want voor de zulke is het koninkrijk van God. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk van God niet ontvangt, gelijk een kind, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En hij omving ze met zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelfde.
De tekst voor de prediking, gemeente, is in deze morgendienst, het 13e tot en met het 16e vers van dit 10e hoofdstuk uit het evangelie naar Marcus. Daar lezen we de woorden van de Heere. En zij brachten kinderkunst tot hem, opdat hij ze aanraken zou. En de discipelen bestraften degene die ze tot hem brachten. Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk en zeide tot hen, laat de kinderkunst tot mij komen en verhindert ze niet. Want der zulken is het koninkrijk van God. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet ontvangt gelijk een kindeke, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En hij omving ze met zijn armen en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelfde. Geliefde gemeente, het is bijna 50 jaar geleden. Ik was pas bevestigd op Urk, mijn eerste gemeente, dat een jong stel bij me kwam. Ze hadden een probleem. En in mijn studeerkamer schoven ze eerst wat heen en weer op hun stoelen. Kennelijk was het lastig om het ter sprake te brengen. Uiteindelijk kwam het hoge woord eruit. De man zei tegen me, dominee, wij vragen ons af of het in deze tijd eigenlijk wel kan kinderen krijgen. Begin jaren 70. Want als ik naar de tijd kijk, zoveel verzoekingen voor jonge mensen, ook voor ons. Zoveel dingen die op ons en onze gezinnen afkomen. En vooral als je denkt, en toen kwamen de tranen in zijn ogen. Als je zou denken, wat? Als je kinderen moet opvoeden die voor eeuwig verloren gaan. Dat wil je toch niet? Nee, dat wil je niet. Ik weet niet meer goed wat ik gezegd heb. Maar het zal ongetwijfeld in deze richting zijn gegaan. Ik begrijp jullie wel. Ik kan erin meekomen. Maar wat als je kinderen op mag voeden om ze bij de Heere Jezus te brengen? Want vergeet het niet, en dat zeg ik vanmorgen met grote nadruk, kinderen hebben een bijzondere plek bij de Heere Jezus. Dat zie je in onze tekst. Maar er zou nog veel meer bijgehaald kunnen worden, en dat doe ik niet vanmorgen. Maar hier staat het duidelijk. Dat is ook het thema van de preek. De Heere Jezus en onze kinderen. We letten op drie dingen. Zorgende handen. We lezen in het begin van de tekst dat zij, het versje zegt dat het moeders waren. Ik geloof dat het moeders en vaders waren, waarom niet? Zij brachten de kinderkens tot hem, opdat hij ze zou aanraken. Vervolgens werende handen. En de discipelen bestraften degene die ze tot hem brachten. En tenslotte zegenende handen. Dat is het laatste. En de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelfde. Dus de Heere Jezus en de kinderen. Zorgende handen, werende handen, zegenende handen. Ik begin vanmorgen met de grote verzoendag. U weet wel, die grote verzoendag, het staat beschreven in Leviticus 16. Dat was jaarlijks aan het begin van het Joodse jaar een dag van verootmoediging. Een dag waarop Israël samenkwam in de tempel of eerder in de tabernakel om de zonden te belijden en te smeken om vergeving en verzoening. Dan ging de hoge priester, het heilige en het heilige der heiligen binnen, sprengde bloed op het gouden verzoendeksel in het heilige der heiligen en ook voor de ark en kwam terug en zegende de wachtende schaar. Nou, tijdens die grote verzoendag, een dag van verootmoediging, die zouden wij ook wel eens uit kunnen schrijven vandaag in het kerkelijke leven in Nederland. In zo'n dag van verootmoediging was het een dag van gebed, maar ook van vasten. En vasten, dat weet misschien niet iedereen precies, dat was een gewoonte onder het oude Israël, en je vindt het ook nog in het Nieuwe Testament, dat mensen niet aten. En soms ook niet dronken, of heel weinig dronken. Waarom? Om zich helemaal te geven aan het gebed. Om je helemaal te concentreren op het bidden en smeken en het aanroepen van de naam van de Heere. Nou, in de dagen van de Heere Jezus, onder de schriftgeleerden en de priesters, was het gebruik geworden dat ook de hele kleine kinderen daaraan deelnamen. Op de verzoendag moesten ook de kleinste kinderen vasten. De babytjes, totdat de zon opging, want die konden natuurlijk niet zo lang zonder de melk of het eenvoudige eten. De kinderen van 12 jaar tot 12 uur 's middags, want dat mocht ook weer niet te lang duren. En wat gebeurde er dan op de avond van de grote verzoendag, als in Jeruzalem in de tempel de grote zegen aan het slot van de ceremonie werd uitgesproken? Die grote zegen die u allemaal en jullie ook allemaal kennen. De Heere zegene u en hij behoede u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Op het moment dat die grote zegen in Jeruzalem door de hoge priester werd uitgesproken, brachten ouders, moeders en vaders de kinderen naar de priester of naar de schriftgeleerden. opdat hij hen zegenen zou. Prachtige gewoonte, niet? Die ouders brachten die kinderen naar de priesters of naar de schriftgeleerden toe, omdat ze het wisten. Ook onze kinderen zijn zondig. Hoe lief ze er ook uitzien. Ook onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren en daarom ontzaglijke uitdrukking. Kinderen des toorns. En zij hebben verzoening nodig, zo jong als ze zijn. En dan lees ik hier, op zo'n dag zal het geweest zijn dat vaders en moeders hun kinderen brachten bij de Heere Jezus, opdat hij hen aanraken zou. Ja, dat is een heel opmerkelijk woord hier. Ze zochten om de zegen. Maar dat wordt hier door de evangelist Marcus, die zijn gegevens ontleent aan de woorden van de apostel Petrus. Want eigenlijk is het evangelie naar Marcus het evangelie zoals het gedicteerd is in Rome aan Johannes Marcus. Petrus was erbij. Aanraken. Als je het woord aanraken in de Bijbel goed bekijkt, het aanraken door de handen, door de vingers van de Heere Jezus, dan heeft dat altijd bijzondere betekenis. De Heere Jezus raakte baar aan van die jonge man uit Nain, die zo plotseling overleden is in de bloei van zijn tienerjaren. Dat betekent dat de Heere Jezus onrein wordt. Want je mocht geen doden aanraken volgens de wet van Mozes. Dan was je onrein tot aan de avond. Hij neemt de onreinheid van deze dode jonge man op zich. Je leest in Matthäus 8 dat de Heere Jezus zelfs een melaatse aanraakt. Hij neemt de onreinheid van die melaatse op zich. En hij geneest hem. En hier, hij raakt die kinderen aan. Dat wilden die vaders en die moeders. En al begrepen ze waarschijnlijk de inhoud daarvan niet, want Jezus was nog niet gestorven. Had zijn bloed nog niet gegeven tot verzoening voor de zonde. Aanraken. Misschien is het voor de discipelen duidelijk geworden. Door de mist en de nevels die er in hun kennis nog waren heen. Jezus wil de onreinheid van de kinderen overnemen. Daar zitten geweldige lessen in. Ik laat er één naar voren komen. Die vaders en die moeders, en daar zitten gelukkig vandaag ook veel vaders en moeders en opa's en oma's in de kerk, brachten hun kinderen bij de Heere Jezus, opdat hij hun aanraken zou. Doen wij dat ook? Dat is de vraag aan Peter en Mirjam, die vandaag hun jongste ten doop mogen houden. Dat is de vraag aan u en aan jou, wie u ook bent. Brengen bij de Heere Jezus, maar dat kan toch niet? De Heere Jezus is toch niet meer hier op aarde precies? Lichamelijk niet. Maar naar zo'n Godheid, genade, majesteit en geest nog wel, zegt onze catechismus. En wij mogen onze kinderen in onze gebeden bij de Heere brengen. U kent dat gedicht misschien. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw hand. Dat is toch het allerbelangrijkste. Natuurlijk, je hoopt dat je kinderen voorspoedig mogen opgroeien, dat het hen goed mag gaan als ze volwassen worden, dat ze een goede betrekking krijgen en vooral dat ze bij het woord mogen blijven en onder de prediking mogen komen. Maar het belangrijkste is, wil u, Heere Jezus, ze in uw handen nemen. En ze aanraken. Door uw woord. En door uw geest. En ze bekeren. Ja, en dan dat op het eerste gezicht merkwaardige, hè. Dat wanneer de Heer Jezus dan die ouders laat komen. En we stellen ons voor, hij begint al om ze aan te raken en de handen op te leggen. Dan ineens staan er de discipelen. En dan staat er in onze tekst. En de discipelen bestraften degene die ze tot hem brachten. Ja, dat doen de discipelen wel meer, hè? Ook als soms een blinde aan de kant van de weg zit. Stop met roepen. Zijn dat nou de wijze ambtsdragers in de kerk? Want dat worden ze. Na Pinksteren. Apostelen. Predikers. Zo zie je maar, gemeente. Allemaal mensen die de Heere vreesden. Petrus en Johannes en Jacobus. Maar ze bestraffen. Waarom? We weten het niet precies. Het zou kunnen dat ze denken dat de Heere Jezus belangrijker dingen te doen heeft. Dan zich te ontfermen over kinderen en ouders. Misschien denkt een van hen wel, die erg theologisch gevormd is, er zijn veel belangrijker theologische problemen in onze tijd dan kinderen zegenen. Ja, je hebt dat vandaag. Dat dominees en hoogleraren zo bezig zijn met de theologische problemen van deze tijd. Dat ze de kinderen en de jonge mensen vergeten. In het begin van de vorige eeuw dichtte Adema van Scheltema een gebed van kinderen aan de voet van de preekstoel. Gij prediker, zegt dat kind. Gij prediker, zo hoog in de lucht. Hebt ge ook een woordje voor mij? Hoe dan ook, de discipelen, ze weerden die ouders en hun kinderen af. En hoe reageert de Heer Jezus? Zegt hij, jullie hebben eigenlijk gelijk. We moeten het nodig hebben over de grote vragen van uitverkiezing of van het verzoenende werk van de Heer Jezus. Dat zegt hij niet, gelukkig niet. Daar ben ik zo dankbaar voor. De Heer Jezus wordt boos. U zegt, dat staat er niet. Nee, de zin maakt dat duidelijk. Laat de kinderkens tot mij komen. Dat kun je in het Nederlands op twee manieren lezen. Je kan het lezen als een heel vriendelijk verzoek. Laat ze toch komen. Zo zou je het op kunnen vatten. Maar de grondtekst gaat een andere kant op. Een bevel. Laat ze tot mij komen en verhindert ze niet. Je zou het zo uit mogen leggen. Laat dat nooit gebeuren. Waag het niet om ze niet tot mij te laten komen. Want der zulker is het koninkrijk der hemelen. Ja, laten we gelijk maar naar de toepassing gaan. Hoe kunnen wij hindernis zijn voor onze kinderen? En onze kleinkinderen. Een poosje geleden preekte ik over het laatste woord van het boek Handelingen. Onverhinderd. En een kerkraadslid na de dienst was echt bewogen. Hij zei, dominee, ik moet eerlijk belijden dat ik voor mijn kinderen zo vaak een hindernis geweest ben. U ook. Ik ook? Dat is de vraag. Nou, hoe dan? Nou, als je bij de opvoeding bijvoorbeeld veel te royaal bent naar je kinderen toe. Ik bedoel, veel te veel toegeeft. Nooit een standje. Ah, dat was in de mode in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Men komt er een beetje op terug, maar echt niet helemaal. Je moet je kinderen zich laten ontplooien. Natuurlijk. En daar mag je ook aan meewerken. Maar dan wel ontplooien zoals het woord van de Heere dat voorschrijft. Niet maar raak leven. Niet met alles wat deze tijd aan entertainment te bieden heeft meedoen. Maar onze kinderen duidelijk maken dat ze een teken en zegel op hun voorhoofd hebben. En dat dat vraagt om in de wegen van de Heere te gaan. En dan mag je liefde, maar ook met kracht, de kracht van het woord zeggen, ja, dat kan niet, jongen. Dat verbiedt de Heer. En zeg dan ook maar, want het is zo goed om de Heere te vrezen, dan word je echt gezegend. Niet alleen geestelijk, maar ook in allerlei aspecten van je leven. Een ander aspect is, hinderen kun je ook door heel wettisch te zijn. Door te zeggen, nee, dit mag niet, dat mag niet. Ja, waarom niet, vader? Waarom niet? Ja, zo is het altijd geweest. En je legt niks uit. De zweep van de wet. Soms tot in het absurde toe. Dan drijft u uw kinderen bij de kerk vandaan. En bij het woord vandaan. Of ze komen zelf ook in een nog wettischer kramp. Verhindert ze niet. En nog een aspect. En dat gaat diep. Door een slecht voorbeeld te zijn voor uw kinderen. Ja, bij ons thuis werd vroeger nooit over God en zijn dienst gepraat. Het moest allemaal volgens het boekje. Maar wat geestelijk leven is, heb ik van mijn vader en van mijn moeder niet gehoord. En ik zag het ook niet. Als dat zo is, is het erg. Dan mogen we toch allereerst wel vragen om persoonlijke bekering. En om de vreze Gods, verenig mijn hart tot de vreze van uw naam, Heere. Of het kan zijn, en dat is ook heel erg, dat je als vader of als moeder in het gewone leven geen voorbeeld bent. Dat je altijd wat te zeggen hebt over een ander. Of doordat je altijd een ander neerhaalt. Of doordat je los leeft op het gebied van seksualiteit. Voorbeeld. Wat was de reden dat het in Davids gezin, de man naar Gods hart, de lieflijke in de psalmen, zo verkeerd ging? Hij had gezondigd met Batseba. Hij was de moordenaar van Uria. En daarom het zwaard zal van uw huis niet wijken. Wat zijn er veel praktische kanten aan dat woord van de Heere Jezus. Maar we haasten om naar de derde gedachte te gaan, want dat is uiteindelijk toch wel het hoogtepunt van deze hele geschiedenis. De Heere Jezus zegt, als hij de discipelen bestraft, dat laat de kinderkens tot mij komen, verhindert ze niet, want der zulken is het koninkrijk van God. Voorwaar zeg ik u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kindeke, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. Wat bedoelt de Heere Jezus hier? Hij neemt letterlijk die kinderen, hij trekt ze, ja, denk ik, naar zich toe. Kom maar hoor, kom maar hoor, kom maar hoor. Laat die discipelen nou maar praten. En als je die kinderen dan voor zich ziet staan en de babytjes op de arm van moeder of vader. Want Lucas laat weten in de letterlijke tekst van zijn evangelie dat er ook babytjes bij waren. Kleine kinderen zoals zijn. Hij zegt, indien gij niet wordt als een kindje, als een babytje. Nou, meestal leggen we dat heel snel uit als, ja, je moet kinderlijk eenvoudig zijn. Je moet kinderlijk leren geloven. En ik zeg niet dat dat er niet in zit, maar dat is de kern niet. Soms kan je als vader of als moeder, of iemand die alleen door het leven gaat, wel eens zeggen, Heere, geef me alstublieft een kinderlijk geloof. Dan kan je vooral denken als je hoofd vol zit met alle mogelijke theologie. Want dat kan ook de dood in de pot zijn, hoor. Dat redeneren en zo. Dat je zegt, Heere, ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Gewoon dat eenvoudige versje. Kinderlijk. Zoals ik het op de zondagschool leerde. Vroeger in school 1. Zo heette dat. Maar dat is, ik zei het al, dat is de kern niet. Weet u wat de kern is? Laat ik het maar heel eenvoudig zo zeggen. Hoe word je een kind? Nou, zegt iemand, het is heel eenvoudig. Door geboren te worden, ja, daar gaat nog wel een zwangerschap aan vooraf. Zeker. Maar een kind, een zelfstandig kind, een zelfstandig menselijk wezen, word je door geboorte. Hoe word je een kind van God? Door wedergeboorte. En dat bedoelt de Heere Jezus in de eerste plaats met dit beeld. Hij heeft het zo gezegd tegen Nicodemus. U mag het nalezen in Johannes 3. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Leg dat nou eens naast onze tekst. Indien ge niet wordt als een kindeke. En zo het koninkrijk ontvangt. Indien gij niet wederom geboren wordt. Dat is dus een prachtige Bijbelse illustratie van wat wedergeboorte is. Dat is met lege, bevlekte, bevuilde handen, besmeurd met de menie en met de teer, om het verhaal van de inleiding, om het verhaal wat ik gebruikte, nog een keer op te halen. Tot de Heere gaan, Heere, mag ik het ontvangen. Geef mij een nieuw hart, want dat is ook een woord wat bij de wedergeboorte hoort. Een hart om u te vrezen. Zijn er jongelui, zijn er ouderen, voor wie dat de levensvraag geworden is. Blijf kloppen aan de troon van de genade. Want God zegt Petrus, wederstaat de hoovaardige. De trotse mensen die alles kunnen en alles weten. Maar de nederige, de kinderkens geeft hij genade. En als jij nou nooit om dat genadewerk van de Heere hebt leren bidden. Je zit in de kerk zoals je er altijd in zit en je denkt ook weer uit de kerk te gaan zoals je er altijd uitgaat. Laat dat woord een haakje zijn in je hart. En laat dat door de Heilige Geest worden aangetrokken. Zodat het vast gaat zitten in je hart. Dat je zegt, Heere, nou heb ik het vanmorgen weer gehoord zoals ik het zo vaak in de oude kerk gehoord heb. Dat ik wederom geboren moet worden. Dat ik bekeerd moet worden. Zou u me willen bekeren? Want u hebt toch geen kind laten staan op die avond van de grote verzoendag. toen de ouders ze brachten bij u. En dan mag je ook als ouders en als grootouders ombidden. Ook als u misschien met pijn in uw hart denkt aan kinderen die het woord en die de dienst van de Heere vaarwel hebben gezegd. En dat zijn er in de loop van de jaren in de kerken nogal wat. Heere, houdt u ze vast. Trek ze met de koorden van de liefde. Laat het haakje van u treffen, van uw trekkende liefde, om hun hart geslagen worden, opdat ze bekeerd mogen worden. Worden als een kind, ontvankelijk, eenvoudig. Want de vreze des Heren, gemeente, dat is het allereenvoudigste wat tussen hemel en aarde bestaat. Dat is niet hoogmoedig, dat is niet dwars, dat is niet laks, dat is niet lui. Dat is het allerbelangrijkste tussen hemel en aarde. En dan dat laatste. De Heere Jezus, zo lezen we, omving ze met zijn armen. Hij sloeg zijn armen om die kinderen heen. Eén voor één. Eén voor één. Er werd er niet één uitgezonderd. En dan staat er verder. En de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij hen lieden. Ja, nou kom ik nog heel even terug op het begin van de preek. Zegenen. Ik zei het, dat was de avond van de grote verzoendag, waarop aan het einde van de ceremonie in de tempel de grote aaronitische zegen werd uitgesproken. De Heere zegene. Waarom kon die zegen uitgesproken worden? Ja, nog concreter naar onszelf toe en onze kinderen toe. Waarom kan een dominee aan het einde van de dienst de zegen uitspreken? Vaak met die oude woorden uit nummer 6. Omdat er bloed gevloeid heeft. Omdat er bloed gesprengd was op het verzoendeksel. Omdat de schaal van bloed leeg gedruppeld was voor het heilige van de ark. En in het licht van het Nieuwe Testament mag je zeggen, waarom mag een dominee de zegen uitspreken? Omdat er bloed is. Omdat er verzoening is. Elke keer aan het einde van de dienst zegt de dominee niet met zoveel woorden, maar wordt het in de zegen en in het zegenend gebaar duidelijk. Er is verzoening voor al uw zonden. Er is vergeving bij u, zegt de dichter van Psalm 130. Dat. De Heer Jezus zegent ze. Nee, niet op grond van een ceremonie in de tempel in Jeruzalem. Ook al heeft hij de tempel altijd geëerd. Maar omdat hij zelf gaat lijden en sterven. En het is een aangrijpende gedachte, gemeente. Het is nog redelijk ver voor het lijden en sterven van de Heere Jezus. Maar als de Heere Jezus de armen om hen heen slaat en de handen op hen legt, dan gaat het om de armen die uitgerekt zullen worden aan het vloekhout van het kruis op Golgotha. En dan gaat het om de handen die straks doorboord zullen worden. En waarvan de littekenen zelfs na zijn opstanding nog te zien zijn. Littekenen die hij meegedragen heeft naar de hemel. Hij is de hemel binnengegaan, zegt de apostel. Niet zonder bloed, dat is met de littekenen van zijn lijden en sterven in zijn handen. En hij legt hen de handen op. En hij zegent hem. Als je het grondwoord wat hier staat heel letterlijk vertaalt, dan staat er, en hij riep de zegen van boven over hem. Hij bad de zegen van de Almachtige God over hen van boven. Zo bad hij en zegen hij hen. De Heere zegene u en hij behoedt u. Nee, ik zeg niet dat de Heere Jezus dat gebaren gemaakt heeft wat ik zojuist maakte. Maar het symboliseert wel de kracht van de woorden zoals ze er staan. Hij riep de zegen naar beneden. En dat kon hij doen. En dat mocht hij doen. En dat moest hij doen. Want hij zou straks voor alle schuld van ouders, grootouders en kinderen betalen. Ten volle. Het is volbracht. En daarom is zij nu in de hemel. Om van zijn vader te vragen, te bidden, nee, te eisen. Op grond van zijn lijden en sterven. Vader, ik wil. Bewaar mijn kinderen van de boze. Bewaar ze voor de zonde. Bekeer ze tot u. Bewaar en vermeerder mijn kerk in haar strijd hier op aarde. Neem ze voor uw rekening. De ouders en de kinderen. Wat is dat een zegen? Dat je bij de opvoeding met alles wat daar gebeurt, en er kan van alles gebeuren in een gezin, toch? In een gezin als de kinderen klein zijn, maar ook als de kinderen nog groter zijn. Dat je mag bidden, Heere Jezus. Mogen al mijn kinderen, al mijn kleinkinderen, door u bekeerd worden. U hebt macht om het te doen. U bent eindeloos bereidwillig om het te doen. Wil het doen om uw naams wil. Want u hebt de zegen, de geestelijke zegen en de tijdelijke zegeningen voor uw kinderen verworven door uw dierbaar bloed. En dan mag je als vader en als moeder het misschien zo zeggen. Met dat oude gedicht wat in de tijd van de jaren 70, geloof ik, gedicht is en toen tamelijk bekend was ook in onze kring. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin. Met onuitwisbaar schrift. Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden. Ook niet als Satan ze straks als de tarwe zift. Houd gij mijn kinderen vast, als ik ze los moet laten. Laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten, als ze niet in het schema van de wereld zullen gaan. Houd u hem vast. Houd u hem vast. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw zegenende handen. Amen.